Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 22 vers 1 en 6. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd? En wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. Psalm 22 vers 1 en 6. Wij luisteren naar het onderwijs, de vermaning en de troost van Gods wet. En in antwoord op zingen we op Psalm 38, vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red mij. Psalm 38, vers 22 zingen we naar de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat achter u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft Gods wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij openen de schriften. We lezen het Lijdensevangelie vanmorgen uit Lucas 23, vers 1 tot en met 25. Lucas 23, vers 1 tot 25. En de hele menigte van hen stond op en leidde hem naar Pilatus. En zij begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt en dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Toen vroeg Pilatus hem, u bent de koning van de Joden? Hij nu antwoordde hem en zei, u zegt het. Pilatus zei tegen de overpriesters en de menigten, ik vind geen schuld in deze mens. Maar zij drongen des te sterker aan en zeiden, hij hitst het volk op door in heel Judea onderwijs te geven, van toen hij begon in Galilea tot hiertoe. Toen Pilatus nu van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En toen hij te weten kwam dat hij uit het machtsgebied van Herodes afkomstig was, stuurde hij hem naar Herodes toe, die zelf ook in die dagen in Jeruzalem was. En toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij, want hij had al lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had, en hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met zijn soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. En op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders en het volk bijeengeroepen had, zei hij tegen hen, u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. En zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan die dingen waarvan u hem beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als één man, weg met deze en laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis geworpen was. Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug, kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tegen hen, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem dan straffen en loslaten. Maar ze drongen met luid geroep aan en eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los, die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar Jezus leverde hij over aan hun wil. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben. Vooral het eerste gedeelte, het verhoor voor Pilatus en voor Herodes. Met in het bijzonder vers 9. Vers 9. En hij ondervroeg hem met veel woorden, maar hij antwoordde hem niets. Voor we daarna luisteren willen we eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. We doen dankzegging voor de kerkraadsvergadering afgelopen donderdag. We bidden voor de paasactie na deze dienst en de bezinningsmomenten deze week. We bidden voor de collecte, voor de kerkjeugd en onderwijs en de ICF. We bidden voor vervolgde broeders en zusters, vandaag in het bijzonder in Algerije en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Laten we samen bidden. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u op deze zondagmorgen. En wat past het ons om uw naam te danken en te loven voor wie u bent. Voor uw goedheid en uw trouw die u ons elke keer weer bewijst. Ook vanmorgen weer. U liet uw zon opgaan. U gaf ons het leven en de gezondheid. In elk geval de kracht dat we in de kerk kunnen zijn. Of de mogelijkheid dat we thuis meeluisteren. Heer, u zoekt ons op met uw woord steeds opnieuw. Wat een wonder van uw genade is dat. We hebben dat niet verdiend. We staan daar juist in deze lijdenstijd ook bij stil. Wat u, Heere Jezus Christus, hebt moeten lijden en wilde lijden. Terwijl wij dat verdiend hebben. Heer, laat ons dat ook zien persoonlijk. Geef dat ons klein en ootmoedig maakt voor uw aangezicht. Breng ons met onze zonden bij u. Leer ons ze voor u te beleiden en in uw vergeving te vinden. In uw offer, Heere Jezus Christus, alleen. Wilt u ook deze morgen in ons midden zijn, zegen uw woord. Geef ons alles wat we nodig hebben om het te brengen, om er naar te luisteren. Geef dat het over mag komen, dat het vrucht zal dragen in ons leven. We bidden u voor heel deze gemeente, voor al het werk dat in de gemeente gebeuren mag. We bidden u voor dominee Hogeboom en zijn gezin. Wilt u hun werk hier ook tot zegen laten zijn? We danken u ook voor de zegeningen die u geeft voor de kerkraadsvergadering van afgelopen week. Dat het werk in uw koninkrijk door mag gaan. We bidden u voor hen die te maken hebben met moeite en zorg in het bijzonder. We dragen zuster aan u op. Die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u geven dat er duidelijkheid en verbetering mag komen? En wilt u haar omringen met uw zorg en met uw genade? Heren, we bidden u voor de verkondiging van uw woord. Hier vanmorgen in de kerk en ook na de dienst, als die boodschap ook mag worden doorgegeven aan mensen rondom de kerk. Geeft u dat er van de gemeente en van ons leven een goed getuigenis mag uitgaan over uw dienst. En dat het mensen ook verlangend en nieuwsgierig maakt om meer te horen over u. Zegent u ook de bijeenkomsten deze week, als we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Geeft u dat we daar ook persoonlijk tijd voor hebben en ons hart oprichten. Dat het ons niet zomaar overkomt, maar dat we ook bewust en voor uw aangezicht daarbij stilstaan wat deze heilsfeiten betekenen. En waarom die nodig zijn voor ons. En welke rijkdom daarin te vinden is die u uit wilt delen. We bidden u voor heel de gemeente, we bidden u bijzonder ook voor de jongeren. Wilt u ook in hun levens werken, juist in onze jeugd, als er zoveel op ons afkomt, als er ook zoveel belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Heere, geeft u dan dat we eerst uw koninkrijk zoeken. Om van daaruit ook verder te kunnen kiezen. Zegt u het onderwijs. We danken u dat dat er is in ons land, onderwijs op grond van uw woord. Wilt u dat zegenen en geven dat dat door mag gaan? We willen u voor uw kerk wereldwijd, en bijzonder ook voor de vervolgde kerk, wilt u nabij zijn en wilt u uw koninkrijk uitbreiden, dwars door moeite en verdrukking heen. Heere, geef ook ons uw genade. Wij die zoveel vrijheid en voorrechten gewend zijn en die daar ook zo makkelijk aan wennen. Heere, bewaar ons ervoor dat we onze toekomst hier op aarde zoeken. Dat we altijd maar druk zijn met de dingen van dit leven. Geef dat we u zoeken allereerst. En wilt u daarvoor ook vanmorgen de prediking van uw woord zegenen. Neemt u dingen weg die ons in de weg kunnen staan. Dingen die ons bezighouden, moeite of vreugde, vragen die we misschien hebben over waarom dingen in deze wereld gebeuren, waarom er geen antwoord komt op ons gebed. Heere, wilt u ons dan door uw woord ook de weg wijzen en ons bij u brengen? Wilt u onder ons werken door uw Heilige Geest? Vergeef ons al onze zonden. En hoor ons gebed alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de preek op Psalm 58, vers 1 en 2 in de versie van Weerklank. Psalm die zingt over rechters die onrecht doen. Gij hoge raad bijeengekomen om recht te doen, spreekt gij wel recht? En de mensen die zich van God keren dwalen sinds zij geboren zijn. Psalm 58, vers 1 en 2. En u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Gebeten na de preek zingen we op Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, zwijgen kan veelzeggend zijn. Iemand die niet zegt, kan toch een heleboel duidelijk maken. Er is bijvoorbeeld wat stuk gegaan in huis, dat gebeurt soms. En er staat een klein jongetje of meisje naast. En dan vraag je als ouder misschien, heb jij dat gedaan? En het kind zegt niks, maar het kijkt naar de grond. Dan is zwijgen een duidelijk antwoord. Een verdachte die voor de rechtbank staat, heeft in Nederland het recht om te zwijgen. Hij kan zich beroepen op zijn zwijgrecht. Hij hoeft niets te zeggen. Al kan het natuurlijk wel vragen oproepen waarom iemand geen antwoord wil geven. En soms kan het heel schrijnend zijn. Bijvoorbeeld als iemand verdacht wordt van een vreselijk misdrijf en hij wil niet vertellen wat er gebeurd is of waarom hij iets gedaan heeft. Voor familie, voor nabestaanden kan dat heel pijnlijk zijn. Vanmorgen zien we voor de rechtbank ook een verdachte die zwijgt. Jezus van Nazareth zwijgt vrijwel bij Pilatus en helemaal bij Herodes. Waarom? Kun je denken. Maar zijn zwijgen is veelzeggend. Over zijn rechters. En over zichzelf. Thema voor de preek is Jezus zwijgt. Jezus zwijgt. En daarin horen we drie dingen. Als eerste onrecht. Als tweede onrust. En als derde onschuld. Jezus zwijgt. Daarin horen we onrecht. Onrust en onschuld. Na het proces voor het Sanhedrin, waar het vorige week over ging, begreep ik, wordt Jezus naar Pilatus gebracht. Lucas vertelt er niet bij waarom dat gebeurt. Uit het Johannesevangelie blijkt dat de Joden niet zelf een doodvonnis mochten uitspreken. Voor de doodstraf, en dat wilden ze, hadden ze het vonnis van de Romeinse stadhouder nodig. En die stadhouder, de prefect, zoals hij genoemd werd, Pilatus, was op dat moment in Jeruzalem. De Romeinse regering zetelde in Caesarea, de stad die genoemd was naar de Romeinse keizer, de Caesar, en daarom Caesarea. Maar voor het paasfeest was Pilatus naar Jeruzalem gekomen. Dan was het in Jeruzalem geweldig druk met alle Joden die speciaal voor dat belangrijke feest naar de tempel kwamen. En met zoveel mensen bij elkaar, in een klimaat vol van spanning in die tijd, kon er zomaar een opstand uitbreken, kon er onrust komen. Dus dan kon Pilatus, om dat snel de kop in te drukken, maar beter zelf ter plaatse zijn. Om de Heer Jezus veroordeeld te krijgen, had het Sanhedrin natuurlijk een aanklacht nodig. Voor hen zelf was de reden om Jezus uit de weg te ruimen, dat zij hem zagen als een valse profeet, die het volk bij God vandaan bracht. Hij noemde zichzelf de Messias, de Zoon van God. Maar met die aanklacht konden ze moeilijk bij Pilatus terecht. Die was niet geïnteresseerd in hun godsdienstige verschillen. En daarom komen ze bij Pilatus met een andere aanklacht. Of eigenlijk drie aanklachten. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. Dat is één. Twee, dat hij verbiedt om belasting te betalen aan de keizer. En drie, dat hij van zichzelf zegt dat hij Christus de koning is. Je hoort trouwens al de verachting in hun woorden doorklinken. Deze doet dat. Hij daar. Ze willen zijn naam niet eens noemen. Hij maakt het volk afvallig. Afvallig van God bedoelen ze daarmee. Maar Pilatus heeft daar natuurlijk veel meer in gehoord. Afvallig van de keizer. Politieke onrust. Hij verbiedt de keizer belasting te betalen. Dat was waar veel Joodse opstandelingen in die tijd mee kwamen. Belasting betalen aan de Romeinen was natuurlijk een teken van Israëls onderwerping. En daarom begonnen opstanden vaak met de weigering om nog langer belasting te betalen. Maar wat is dat een onterecht verwijt aan de Heere Jezus Christus. Vlak hiervoor in Lucas 20 hebben ze geprobeerd om Jezus op dit punt te vangen. Mag je de keizer belasting betalen of niet? Het is een strikvraag. Maar het loopt erop uit dat Jezus zegt, geef aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Hij verbiedt dus helemaal niet om belasting te betalen. Die aanklacht is onwaar. En de derde aanklacht is dat Jezus van zichzelf zegt dat hij Christus, de koning is. En dat klopt, dat hij de Messias is. Dat hij koning is. Maar het is ook heel duidelijk dat hij niet bezig is om een politieke beweging te vormen. Om in opstand te komen tegen de Romeinen. Met die aanklachten van het Sanhedrin willen ze Jezus van Nazareth neerzetten als een opstandeling tegen Rome. Hij roept op tot afval van de keizer. Hij verbiedt belasting te betalen. Hij maakt zichzelf koning. Hij hitst het volk op, zeggen ze later. Nou, als dat waar is, dan moet de Romeinse stadhouder natuurlijk ingrijpen. En Pilatus had dat bij andere opstanden ook wel gedaan. Soms hardhandig en bloedig. Maar deze aanklachten zijn zo overduidelijk vals. Onwaar. Alsof de Joden trouwens zo bezorgd waren om de Romeinse keizer. Pilatus vraagt het vervolgens aan Jezus. U bent de koning van de Joden? En de Heer Jezus antwoordt, u zegt het. Christus ontkent niet dat hij koning is. Hij verkondigt het ook niet. U zegt het. Is dat een bevestiging? Is het een ontkenning? Hij houdt zich meer op de vlakte, lijkt het. Het is in elk geval duidelijk dat hier niet iemand staat die zich opwerpt als de leider. En Christus had er ook zelf gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. De kerk is geen politiek gevaar. De rest van het voorbeeld beschrijft Lucas niet, maar Pilatus moet wel doorgehad hebben wat er aan de hand was. Dat deze verdachte geen gevaar was voor de Romeinen. En daarom trekt hij uiteindelijk de conclusie. Ik vind geen schuld in deze mensen. Later zegt hij dat nog twee keer. Herodes komt tot dezelfde conclusie. En dat is belangrijk gemeente. De officiële Romeinse rechter verklaart drie keer dat Jezus onschuldig is. De aanklacht dat hij een opstandeling is, wordt afgewezen. En toch wordt hij uiteindelijk wel veroordeeld. Dat was niet omdat Pilatus de Joden graag tegemoet wilde komen. Eerder het tegendeel. Als de overpriesters iets wilden, dan deed Pilatus als het even kon, precies het tegenovergestelde. Maar net op dit moment zit Pilatus in een lastige positie. Zijn eigen toekomst staat op het spel. Er was al een paar keer eerder onrust geweest in Palestina. En een belangrijke beschermheer van Pilatus in Rome was in ongenade gevallen. Pilatus kon het op dit moment absoluut niet gebruiken dat er een klacht of een kritisch rapport over hem naar Rome zou gaan. En al helemaal niet met het bericht dat hij een aanval op de keizer niet zo serieus zou nemen. Dat zou hem zijn eigen positie kosten. En misschien nog wel meer. De Joden weten dat blijkbaar. Ze zinspelen daar ook op. Als u hem loslaat, bent u geen vriend van de keizer. En daarom is Pilatus zo aarzelend. Dat was hij normaal gesproken helemaal niet. Hij komt uit de bronnen over hem naar voren als een hard en onbuigzaam persoon. Hij was autoritair, hij duldde geen tegenspraak. Maar in het proces tegen Jezus van Nazareth kan hij maar niet tot een beslissing komen, lijkt het. De situatie is eigenlijk wel duidelijk. Ik vind geen schuld in hem. En Pilatus probeert nog te onderhandelen met het volk. Dan zal ik hem wel straffen en loslaten. Wat is dat voor logica? Ik denk dat alle kinderen al horen dat dat niet klopt. Hij is onschuldig, dus ik zal hem straffen en loslaten. Je hebt het niet gedaan, dus je krijgt straf. Dat klopt toch niet? Dat is toch oneerlijk? Zo oneerlijk gaat het als de Heer Jezus voor de rechtbank staat van Pilatus. Wat een onrecht van de rechter. Want uiteindelijk kiest Pilatus voor zichzelf. Hij is niet uit op het welzijn van het volk. Hij houdt niet onwrikbaar vast aan het recht waar de Romeinen meestal juist onbekend stonden. Maar op het beslissende moment is het allereerste wat telt zijn eigen toekomst. Zijn eigen positie, zijn eigen belang staat voorop. En gebeurt dat niet heel vaak in deze wereld? Is dat niet heel vaak een gevaar in het leven van ons allemaal? Dat je wel weet wat waarheid is, wat recht is, wat je eigenlijk zou moeten doen. Pilatus wist het echt wel. Hij spreekt het openlijk uit tot 3 keer toe. Ik vind geen schuld in hem. Maar de druk is te groot om er ook naar te handelen. Dus spreek ik hem vrij. De druk is te groot. Is dat herkenbaar soms? Je zou eigenlijk ergens niet heen willen gaan. Je zou eigenlijk niet mee moeten doen met iets waarvan je weet dat het niet goed is. Maar je durft niet tegen je klasgenoten, je vrienden, gemeenteleden misschien wel, in te gaan. Je wilt niet de enige zijn. En dat is ook moeilijk. Maar wat is het erg wat Pilatus hier doet? De rechter doet geen recht. En kijk eens wat hier dan gebeurt. Hij die eens als rechter zou komen. Zo heeft hij het gezegd tegen het Sanhedrin. De rechter van levenden en doden wordt hij voor de rechtbank van de stadhouder gesleept. En hij onderwerpt zich. Hij draagt het onrecht. Maar hij zal ook eens komen en werkelijk recht doen. En wat moet hij dan zeggen over Pilatus? Wat moet hij dan zeggen over u en jou? En mij. Wat is het belangrijkste in ons leven? Wat de mensen om je heen zeggen? Je vrienden? De samenleving? Of wat werkelijk recht is? Voor Gods aangezicht? Durven wij alleen te staan? Zijn positie in gevaar brengen ging Pilatus te ver. Waar kost het ons te veel? Om de Here te dienen. Het onrecht van de rechter. Dat is het eerste. Dan het tweede, onrust. Want ineens ziet Pilatus nog een uitweg. De mensen beschuldigen ervan dat Jezus het volk ophitst. Vanaf het begin in Galilea tot nu toe. En daarop negeert Pilatus helemaal het punt waar het eigenlijk om gaat. Is hij nou schuldig of niet? Maar hij gaat ineens verder op dat Galilea. Want dat is het machtsgebied van Herodes. Pilatus was de stadhouder over Judea, het gebied rondom Jeruzalem. Herodes Antipas was de viervorst van Galilea, in het noorden. Pilatus stelt de beslissing over Jezus dus nog even uit. Dat kon in het Romeinse recht. En waarschijnlijk was de bedoeling niet dat dan Herodes de hele rechtszaak over zou nemen. En dat Herodes een vonnis zou vellen. Maar waarschijnlijk wil Pilatus van Herodes advies hebben. En dat was niet zo'n gekke gedachte, want Herodes Antipas stond erom bekend dat hij goed thuis was in het Jodendom. Pilatus wil het advies van een expert hebben. En misschien zitten er ook nog wel allerlei politieke motieven bij, dat hij Herodes medeplichtig wil maken dat als dit gevoelige vonnis verkeerd uitpakt, Herodes het niet tegen hem kan gebruiken. Misschien wil hij wel bij Herodes in de gunst komen, maar in elk geval, hij stuurt hem naar Herodes, die ook voor het paasfeest in Jeruzalem is. En terwijl Pilatus zich met kennelijke tegenzin met Jezus van Nazareth bezighoudt, is Herodes juist blij. Hij wilde de Heere Jezus allang een keer zien. De reden was niet zo mooi. Dit is namelijk de Herodes die Johannes de Doper heeft laten doden. Johannes kwam bij hem. En Herodes hoorde hem graag. Hij is onder de indruk van de prediking van Johannes. Het raakt hem. Hij ziet Johannes als een rechtvaardig en heilig man. Hij hoorde hem graag. En hij deed zelfs vele dingen, staat er. Maar één ding niet. Eén zonde houdt hij vast. Hij leefde samen met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer. En Johannes spreekt hem daarop aan, dat dat verkeerd is, dat dat zonde is. En Herodes laat zich wel terechtwijzen, maar hij gaat wel door. En die vrouw wil Johannes uit de weg ruimen, maar Herodes beschermt hem. Tot een keer met een feestmaal, een dans, onbezonnen eden, en dan krijgt Herodias de zin. Johannes wordt onthoofd. Maar het laat Herodes niet los. Als hij over Jezus hoort, vraagt hij zich af of Johannes soms is opgestaan uit de dood. Zijn geweten is onrustig. Hij wil het weten, maar hij heeft de Heer Jezus nog nooit gezien. En nu heeft hij de kans, hij wil een teken zien, een bewijs dat Jezus werkelijk de Zoon van God is, door God gezonden is. Er waren al eerder mensen bij de Heer Jezus geweest met diezelfde vraag, om een teken te zien. Maar toen had hij gezegd, jullie krijgen geen ander teken dan het teken van Jona, de profeet. Hij wijst hen naar de schriften. Hij doet geen teken op verzoek. Omdat die mensen, en omdat het Herodes hier gaat om iets bijzonders. Een indrukwekkend teken. Zonder dat ze willen geloven in hem als de zaligmaker. En daarom krijgt Herodes ook geen antwoord. Hij ondervroeg hem met veel woorden. Maar hij antwoordde hem niets. Op vragen uit ongeloof geeft de Heere vaak geen antwoord. Je kunt niet een teken krijgen in plaats dat je voor hem buigt en hem gelooft, zijn woord gelooft. Dat is ook een vraag aan ons dus vanmorgen. Als je vragen aan God hebt en je krijgt geen antwoord, stel je wel de goede vraag. Wil je wel echt luisteren naar de Heer? Of zijn die vragen soms een manier om je hart voor hem gesloten te houden? Eerst antwoord, dan luister ik pas. Dat kan niet bij de levende God. Jezus zwijgt. En dat is wel een antwoord. En ook een appel aan Herodes. Herodes wilde wel luisteren naar Johannes, maar hij hield ook vast van de zonde. En als je God en de wereld wil dienen, dan vind je geen rust. Juist dat Jezus zwijgt, onderstreept het beschuldigende geweten van Herodes. Hij wil weten dat Jezus niet Johannes is, die hij zo ten onrechte heeft laten doden. Maar hij krijgt geen antwoord. Herodes is hier als iemand die graag iets van een ander wil horen. Ik kon er toch niks aan doen. En dan wil iemand dat je zegt, dat je het bevestigt. Nee, je kon er inderdaad niks aan doen. Of desnoods dat iemand het tegenspreekt. Nou, ik vond eigenlijk dat je er wel wat aan kon doen. Als iemand je tegenspreekt, dan kun je reageren. Dan kun je je verdedigen. Je kunt in de aanval gaan. Maar wat moet je als iemand zwijgt? Op alle vragen van Herodes, waarmee hij zijn geweten tot rust wil brengen, zwijgt Jezus. Wat zou er erger zijn geweest voor Herodes? Johannes die hem zijn zonde aanwees. Of Jezus Christus die zwijgt. Maar tegelijk doet Christus zo een appel op zijn geweten. Herodes heeft geen antwoord nodig. Hij weet het wel. Maar hij wil zijn schuld niet erkennen. En dan slaat de nieuwsgierigheid om. Herodes viert zijn teleurstelling over het zwijgenbod met spot. De man die leiding moet geven aan zijn soldaten, gaat er nu voor in hoon en spot. Herodes veroordeelt Jezus niet officieel, maar hij valt hem wel aan. En uiteindelijk krijgt hij een sierlijk gewaad, een soort feestkleed om. Dat is openlijke spot met zijn zogenaamde koningschap. Moet je zien wat een koning, niet indrukwekkend, maar lachwekkend. En zo wordt Jezus weer teruggestuurd naar Pilatus. Van het kastje naar de muur. Een speelbal van de heersers. En die twee vinden elkaar dan. Op diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd waren ze vijanden geweest. Waarom precies weten we niet. Of er een concrete aanleiding was. Of dat het een strijd om de macht was. De bruutheid van Pilatus tegenover de sluwheid van Herodes. Maar nu vinden ze elkaar. Dat klinkt bijna mooi. Dat is toch goed als een ruzie wordt bijgelegd. Kinderen kunnen soms ruzie maken. Maar dan zeggen je vader en moeder misschien ook wel. Nou moet je het ook weer goed maken samen. En deden alle grote mensen dat ook maar. Wat kunnen ruzie soms jarenlang voortduren. Zelfs in de gemeente van Christus. Vaak is het mooi als oneenigheid wordt bijgelegd. Maar hier is het bitter. Want Pilatus en Herodes vinden elkaar in de verwondering over Jezus van Nazareth. In de spot met hem. In de veroordeling van hem die onschuldig is. Dit is eenheid omdat ze een gezamenlijke vijand hebben. Dat bindt samen. Hier is het gezamenlijke afkeer en vijandschap tegen de Heere Jezus Christus. Later, in Handelingen 4, wordt het nog een keer genoemd. Die vriendschap tussen Pilatus en Herodes. En dan duidt Petrus dat als een vervulling van Psalm 2. De koningen van de aarde spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Zo doen Herodes en Pilatus het hier. Ze spannen samen, ze vinden elkaar tegen Gods heilig kind Jezus. De vriendschap van Pilatus en Herodes is vijandschap tegen Christus. En dat laat ook iets zien hoe het gaat als je niet voor Christus wilt buigen. Dan kun je desnoods alle kanten op. Herodes is eerst nieuwsgierig, belangstellend. Maar als Jezus niet aan zijn verwachtingen voldoet, slaat er ook zomaar om in spot en vijandschap. Dat belooft niet veel goeds voor wat christenen kunnen verwachten van een heidense overheid. En later in Handelingen blijkt dat ook wel. Jezus zwijgt voor Herodes. Hij is niet gekomen om op verzoek tekenen te doen. Hij gaat niet mee in het verlangen naar iets bijzonders, los van geloof in hem. Hij komt Herodes geweten niet zussen, zonder dat hij zich bekeert. Dat was een appel op Herodes hart. Het is vanmorgen ook een appel op ons hart gemeente. Als er bij u, bij jou, bij mij, soms onrust in je geweten is, dan is dat een stem om naar te luisteren. Je kunt ook doorgaan. En dan klinkt de stem van je geweten steeds zachter. Zonder die je eerst nog erg onrustig maakte. Daar blijk je heel snel aan te wennen. En natuurlijk, ons geweten moet altijd gevormd en geëikt worden door de schrift. Het is nooit een argument op zichzelf. Het voelt goed in mijn geweten, dus het is ook goed. Maar waar zit er in ons leven niet goed? Als je Christus in de ogen kijkt. En misschien krijg je wel geen antwoord. Omdat je wel weet waar het op vastzit. Om voor hem te buigen. En leef dan niet verder. Maar ga tot hem. Hij verlost graag van een kwaad geweten. En hij wil echt rust geven in je hart. Rust door je eerlijk te maken. En je te leren leven naar zijn gebod. Kom tot mij. Ook met die onrust in je hart. En ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht. En dan het laatste, onschuld. Want Christus staat aan het recht voor Pilatus en voor Herodes. Een koning. De echte koning van hemel en aarde. Voor de stadhouder. Het lam tegenover de vos. Zoals Jezus Herodes een keer noemde, vanwege zijn sluwheid. En hij zweegt. Er heeft nooit iemand gesproken zoals hij, zeggen de mensen een keer. De meest welsprekende leraar ooit. Maar nu zweegt hij als het graf. Hij zweegt als het lam, zoals Jesaja geprofeteerd had. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij zwijgt. En zo draagt hij het lijden. Het is juist de verzoeking van de Satan om voor zichzelf op te komen. Om te vechten. En hij zou het kunnen, zegt de Heer Jezus zelf een keer. Ik hoef het maar te vragen. En de Vader stuurt me een legioen engelen. Kom maar van het kruis af. Spotten de mensen op Golgotha. Als u kunt. Dat kon hij wel. Maar hij doet het. Goddank niet. Hij laat zich heen en weer sturen. Hij laat zich verhoren. Geeselen. Kruisigen. Hij zwijgt als een lam. Als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Wie hij is, zie je niet door bijzondere tekenen. Niet door indrukwekkend bewijs. Maar alleen door het geloof. Het lijkt voor het oog juist het tegendeel. Hij had geen gedaante of heerlijkheid, zei Jesaja al. Is dat nou een koning? Dat zie je alleen door het geloof. Ondertussen blijkt hij wel zijn onschuld. Pilatus stelt het vast. Na de aanklacht en het verhoor trekt hij als de officiële rechter de conclusie. Ik vind geen schuld in hem. Hij zegt het 3 keer in deze geschiedenis. Herodes onderzoekt hem ook. En ook hij vindt niets wat de dood verdient. Er zijn dus 2 officiële getuigen, zoals de Joodse wet vroeg. Die verklaren dat Jezus van Nazareth onschuldig is. Hij is geen misdadiger, geen godslasteraar, geen opstandeling. Maar hij laat zich veroordelen. Hij als onschuldige, in plaats van schuldigen. Hij krijgt de straf van een opstandeling, in plaats van mensen die in opstand zijn tegen God. Wij hadden het verdiend, hebben het verdiend. Om zo heftig beschuldigd te worden, veracht, bespot, veroordeeld. Het zou helemaal terecht zijn als de hoogste rechter zo over ons leven oordeelde. De enige die dit niet verdient, wordt wel veroordeeld. Maar zo is hij het lam van God. Zo is hij de vervulling van Gods belofte. Zo lijkt het niet. Integendeel. Een profeet die zwijgt. In plaats van te spreken. Een koning die een spotkleed draagt in plaats van te heersen. Een priester die geen ander offer heeft dan zichzelf. En er is niemand die het begrijpt. Is dat nu de vervulling van het Oude Testament? Hij is het wel. Maar je moet het leren zien. Het kost geen enkele moeite om hier een misdadiger te zien. Een mislukkeling. Schande. En de aanstoot van het kruis. Je ogen moeten ervoor open gaan. Je hart moet ervoor geopend worden om te zien wie hij werkelijk is. De Heer Jezus zwijgt. Hij lijdt. Hij laat het allemaal gebeuren. Waarom doet God er niets aan? Vragen mensen vaak. Bij allerlei lijden in deze wereld. Waarom doet God hier niets aan? Waarom laat hij dit gebeuren? Waarom legt hij zelf zijn toorn over de zonde op zijn lieve zoon en verlaat hij hem? Het is de liefde van God de Vader voor een wereld verloren in schuld. Het is de liefde van God de Zoon om zich over te geven in plaats van de zijne. Het is genade van God de Heilige Geest om je daar zicht op te geven. Jezus zwijgt voor de aardse rechter. Hij zwijgt zo vaak in deze wereld. Hij zwijgt misschien in uw of jouw leven als je roept om antwoord en om recht. Dat begrijp je niet, dat past niet. En zouden er in het lijden van Jezus Christus geen discipelen geweest zijn, die tot het laatste toe in spanning wachten? En nu geeft hij antwoord. Nu zal hij van het kruis afkomen om te laten zien wie hij werkelijk is. Maar hij deed het niet. Dat past niet voor ons menselijk denken. Als het lijden van de Heere Jezus mooi in je eigen leventje past. Als je in deze lijdenstijd geregeld tevreden de kerk uitgaat. Als het past in je systeem. Dan heb je het niet begrepen. De schrift noemt zijn lijden een aanstoot. Een ergernis. Dat wordt nooit gewoon. Waarom grijpt God niet in? Waarom antwoordt hij niet? En als dat gebeurt in je eigen leven, wat doen wij dan, gemeente? Als de Heer Jezus zwijgt, kun je daarmee verder? Dan mag geen antwoord. Dan zoek ik het zelf al uit. Of maakt het je des te begeeriger naar zijn genade, des te afhankelijker van hem? Jezus zwijgt voor Pilatus en voor Herodes. Zijn zaak dient voor een andere rechter. Zijn zaak past ergens anders. Bij God. Als de hoogste rechter. En hij zal recht doen. Al is het door de dood heen. En dat is ook de weg, gemeente, met al onze vragen. Het kan dat je hier geen antwoord krijgt. Of niet het antwoord dat je dacht of wilde. Maar het is niet omdat God niet luistert. Hij ziet de moeite en het verdriet om die in zijn hand te geven. Maar de levende God past niet in onze systemen. U bent een God die zich verborgen houdt, zegt een van de profeten. Niet de God die op afroep beschikbaar is. Niet de God die altijd meteen troost geeft en erbij is als je even bidt. Dat is goedkoop. En daar val je een keer mee om. Niet de God die pasklare antwoorden geeft op alles wat in deze wereld gebeurt. God die zich verbergt. Die zichzelf verborgt. voor zijn eigen zoon. Maar die daarom hoort. En blijft daarom bidden. Zoals die Canaanese vrouw deed toen Jezus ook zweeg. Blijf bidden. En zwijgen. Wees stil, zegt Mozes tegen Israël bij de Schelfzee. En zie het heil van de Heere. De Heere zal voor u strijden. En u zult stil zijn. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dat is hoop. Dat is de christelijke hoop. Die wij zondaren. En die deze wereld zo keihard nodig. Christus zwijgt hier. Als het lam van God. Maar hij hoort wie tot hem roept. En wie hem zoekt, die antwoordt hij. Dan spreekt hij. Dan spreekt hij vrij. Hij neemt de schuld op zich. Hij draagt het spotkleed en de doornenkroon. Om zijn eerkroon te geven en nieuwe klederen. Hij maakt van vijanden vrienden. Vijanden van God. Tot kinderen van hem zelfs. Hij maakt door zijn liefde de band met zichzelf. En de vriendschap, de liefde. Met allen die hem liefhebben. Als God zwijgt. Keer je dan niet van hem af. Maar blijf luisteren. En kijken hoe hij draagt wat jij verdient had. Hij kan zwijgen om te zien of het je werkelijk om hem te doen is. En hij zwijgt om zeker te antwoorden. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen wij tot u. Om uw naam te danken voor uw woord dat u ons gaf. Voor uw overgave, Heere Jezus Christus. Dat u zich liet vangen en verhoren. Heen en weer sturen. Doden. Heer, hoe zullen wij dat ooit kunnen bevatten? Wat een liefde daaruit spreekt. Liefde niet voor vrienden, maar voor vijanden. Heer, leer ons iets van uw lijden begrijpen. Geef ons daar steeds meer zicht op. Heer, bewaar ons voor een denken of spreken waarbij dat allemaal logisch en vanzelfsprekend wordt. Heer, geef ons tegelijk uw genade als dat zwijgen misschien heel herkenbaar is. Als het in ons leven lijkt of u zwijgt. Heer, als daar redenen voor zijn in onszelf, laat u het ons zien. Geef dat we daar niet langs heen leven. En leer ons volharden. Wachten op u. In het vertrouwen dat u luistert. En hoort. Heer, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Zegent u de paasactie zometeen na de dienst. Zegen uw woord en geef dat het met ons mee zal gaan en vrucht zal dragen. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen met het verlangen om uw woord te horen. Te horen hoe u spreekt en de weg wijst. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze morgen. En hoor ons gebed alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen met de slot op Psalm 62, vers 4 en 5. Doch gij mijn ziel het gaan zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En tegelijk dat vertrouwen ook in God is al mijn heil. Mijn eer, God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, vers 4 en 5.
Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.